8 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Keniaanse oppositieleider Odinga heeft zijn aanhangers opgeroepen morgen te staken. Hij protest tegen de gang van zaken rond de verkiezingen. Hij vindt dat zijn rivaal, president Kenyatta, de verkiezingen van afgelopen dinsdag via fraude heeft gewonnen. Hij beschuldigt hem er ook van verantwoordelijk te zijn voor het geweld dat op de verkiezingen volgde. Daarbij kwamen volgens mensenrechtenactivisten zeker 24 betogers door politiekogels om het leven. 17 van de doden vielen bij rellen in de hoofdstad Nairobi. In Rome zijn 18 toeristen gewond geraakt toen de bus waarin ze zaten tegen een laag spoorwegviaduct reed. 3 inzittenden, onder wie een jongen van 10, zijn er ernstig aan toe. De bus bracht Franse en Duitse vakantiegangers naar hun camping. 13 inzittenden zijn naar een ziekenhuis gebracht en de overige gewonden konden ter plekke worden behandeld. De chauffeur van 70 kwam klem te zitten in de bus, maar hij raakte niet gewond. Bij een aardverschuiving in het noorden van India zijn vannacht 2 bussen en een motorrijder meegesleurd. Er zijn zeker 45 doden gevallen, maar gevreesd wordt dat het aantal nog verder oploopt. Een van de 2 bussen is ruim 2 kilometer meegesleurd door modderstroom. Hulpverleners hebben 42 lichamen uit de bus gehaald, maar mogelijk zaten er nog meer mensen in. Het noorden van India en Nepal kampen al dagen met hevige regenval. Modderstromen en aardverschuivingen hebben in Nepal aan bijna 50 mensen het leven gekost. In Roosendaal mogen de bewoners van ruim 100 appartementen van een flat hun balkon niet meer op, nadat vanmiddag een betonnen leuning van een van de balkons naar beneden was gevallen. Het stuk beton brak af en viel op het dak van een winkelcentrum. Omroep Brabant meldt dat de afsluiting van de balkons in ieder geval tot morgen gaat duren. Er is niemand gewond geraakt. In maart waren er in Breda ook al problemen met een aantal balkons in een flat. Die moesten toen gestut worden. Bij controle bleken toen 320 balkons onveilig te zijn. Het weer, het is tamelijk zonnig. Alleen in het zuiden valt hier en daar een bui. Vanavond en vannacht is het overal droog, is het licht bewolkt. Morgen schijnt de zon geregeld en wordt het 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. NTR.
Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk.
Vrienden van de Radio 1, hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Het live debatprogramma van NPO Radio 1. Waarin wij, zoals gebruikelijk, actuele en brandende kwesties in Nederland bij de kop pakken. U kunt meekijken met ons hier in de bus, via de app of op radio1.nl. En als u mee wilt discussiëren, gebruik dan de hashtag kwesties op Twitter. Wat gaan we doen vanavond? We gaan hardlopen. 5000 meter, dat komt in deze uitzending. De finale in Londen met 2 Nederlandse kanshebbers. En we gaan debatteren over 2 jongere onderwerpen. Het is alweer nummer 5 van onze zomerserie. Wij staan vanavond in de bus vlakbij de Grote Markt in studentenstad Groningen. Want, u gelooft het misschien niet, maar steeds meer studenten blijven langer thuis wonen. De gemiddelde leeftijd, ik was er ook even van mijn stuk van, is inmiddels 24,6. Dus met hun 25ste pas het huis uit. Je wordt dan veel later volwassen en zelfstandig, zeggen sommigen. En anderen zeggen wel nee, er zijn veel meer voordelen van het thuiswonen. We hebben ook muziek vanavond, tegen onze gewoonte in. En het is prachtige muziek ook. Dat gaan we zo direct allemaal doen. Maar eerst gaan we naar collega Marjan van den Anker. Die staat op het balkon, ongetwijfeld in de avondzon, van het verenigingsgebouw van Vindicat. En Vindicat is zeg maar de beroemdste studentenvereniging van Nederland. Het Groningse Studentenkorps. Want morgen, ja morgen alweer, begint de algemene studentenintroductie in Groningen. En over een week de verenigingsintroductie. Marjan.
Ja, Rob, het avondzonnetje is helaas net achter de Martini-toren gezakt. Maar gelukkig staan hier al wel alle festiviteiten klaar. Want zoals gezegd door jou, de introductieweek die start vanavond al. Hier ook op Vindicat met alvast het eerste feestje van de Veli nog gaan volgen. Maar we gaan het niet hebben over feesten. We gaan het hebben over andere zaken. Want bij studentenvereniging Vindicat ging het op 25 augustus 2016 goed mis. Een ouderejaars heeft op het hoofd van een aspirantlid gestaan met hoofdletsel tot gevolg. In november aanstaande komt deze zaak van zware mishandeling voor de rechter. Er is daarna ongelooflijk veel gebeurd. Vindicat heeft een nieuwe accreditatie als studentenvereniging moeten verdienen. Heeft er onder andere een kritische zelfevaluatie voor ondergaan, adviesbureau op een dak gehad en een beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie heeft nu gezegd: Vindicat, jullie krijgen je accreditatie als studentenvereniging voor een jaar onder voorwaarden. Naast mij staat Stijn Derksen. Hij is bestuursvoorzitter van Vindicat, Prezes Rector, net hoe je het wil noemen. Waaraan moet u nog voldoen voordat jullie weer verder mogen, Stijn?
Verschillende eisen, maar ik denk dat het belangrijkste is dat wij op dit moment de daad bij het woord voegen. We hebben een bewogen jaar gehad. Onze verenigingscultuur is niet alleen om ons heen, maar ook binnen Vindicat enorm besproken. En daar, dus die zelfreflectie ook. daar, uiteindelijk zijn we daarop beoordeeld, geaccrediteerd. Maar daarbij is wel gezegd, oké, jullie mogen nu ook een jaar laten zien dat jullie ook die goede intenties gaan waarmaken.
Cultuur, goede intenties, klinkt allemaal best wel vaag. Jullie moeten ook een gedragscode gaan maken. 2018 hebben jullie gezegd dat jullie die pas af hebben. Dat kan toch een stukje eerder zijn?
Nou, het is niet alleen moeten, het is ook vooral willen. De gedragscode die er nu ligt is een gedragscode introductietijd. Die hebben wij zelf. Er is ook een algemene gedragscode. Wat is nou normaal? Wat vinden wij met elkaar normaal en ook onze omgeving? Maar wij hebben gezegd, we doen nog een schepje bovenop. We willen ook als vereniging een eigen gedragscode, waarin we onze normen en waarden echt op papier zetten en met elkaar het ook mee eens zijn. En om in een grote vereniging meer dan 2000 leden daarover eens zijn, vinden we dat we onze tijd moeten nemen om dat echt goed op papier te zetten. En vandaar dat we zeggen dat we in september 2018 ook die gedragscode bij ons hebben liggen.
En mogen daar ook de nieuwe sjaars over meepraten, die zo direct de introductie ondergaan?
Heel belangrijk zelfs. Juist, zij moet uiteindelijk die gedragscode gaan naleven. Dus de input van iedereen, en daar in zijn eerstejaars net zo gelijk als een ouderjaars, is daarin cruciaal.
Het gaat over gedragscodes en waarden en normen en regels. Die moet je uiteindelijk handhaven. Jullie willen dat gaan doen met een intern rechtssysteem. Pas als er echt strafbare feiten zijn, dan zeg je, dan gaan we de buitenwereld er pas bij halen. Het is een soort niemandsland met dat interne rechtssysteem.
Ja, dat klinkt al meteen heel erg fout. Eigenlijk een intern rechtssysteem, alsof we zelf rechtertje spelen en denken boven de wet te staan. Nou, dat is niet waar. We vinden het wel belangrijk dat we eerst zelf kijken wat er gebeurd is. Noem het wat meer tuchtrecht. We kunnen soms ook dingen zelf af. Maar als het echt te ver gaat, dan doen we aangifte. En dat hebben we ook in november van dit jaar gedaan.
Want degene die zeg maar straks voor de rechter staat, die heeft uiteindelijk nog zijn lidmaatschap hier kunnen behouden. Wat zijn dan de straffen die jullie kunnen opleggen als bestuur aan leden en aspirantleden?
Ja, op dit moment is de dader of de verdachte mag hier nog komen. Ook omdat we vinden dat we eerst de rechtszaak moeten afwachten. We hebben zelf niet alle feiten. We kunnen geen medische dossiers zien. We zijn geen OM. En op basis van de uitspraak en van het proces zullen wij zelf oordelen. En dan kan dat de straf uiteenlopen van een schorsing tot rooiement van de vereniging.
Nou, kom ik zelf uit Rotterdam. Daar is tegenwoordig een cisverbod op straat. Nou weten we allemaal in het studentenleven dat vrouwen niet altijd worden behandeld. En dat geldt ook voor Vindicat als gelijkwaardig aan mannen. Er wordt soms vernederd in verbale zin. Soms gaat het er ook lichamelijk fors aan toe. Waar ligt nou straks voor jullie de grens?
Ja, dat is heel vervelend. Vernedering past niet. En de grens is lastig om te definiëren. En daarom vinden we het belangrijk om die grens te bewaken. Met elkaar ook erachter komen wat nou die grens is. Wij vinden dat we elkaar kunnen uitdagen. Maar het moet niet vernederend zijn. En ik denk dat daar het belangrijkste is dat de drempel nog lager wordt voor mensen om aan te geven als die grens bereikt wordt of bereikt dreigt te worden. Zodat we op tijd ook kunnen handelen om dat weg te halen.
Dan spraken we vanmiddag hier een moeder die zei 10 jaar geleden, weliswaar ook nog niet onder jouw bestuursvoorzitterschap, is mijn zoon lid geworden van Vindicat. Hij werd ingesmeerd met groene zeep in het ondiep gegooid. En de lol van dat inzepen met groene zeep was dat je niet meer gered kan worden, want je bent te glibberig. Die heeft nooit aangifte gedaan, daar nooit wat over gezegd, omdat je dan een snitch bent. Dus dat doe je niet. Hoe kunnen we er als samenleving op vertrouwen dat studentenverenigingen kappen met dit soort zware mishandelingen?
Ja, ik vind dat sowieso schokkerend om te horen en ik herken het ook niet. Ik heb wel gemerkt in de traditionele vereniging wat we zijn, we bestaan meer dan 200 jaar, dat men soms ook klakkeloos iets overneemt. Tradities zijn mooi, het overnemen van oude gebruiken. Maar er moet wel goed nagedacht worden waarom je iets doet en of het een doel dient. Nou, dit is duidelijk geen doel. Wij herkennen ons hier ook niet in. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de buitenwereld lastig is om te beoordelen of wij zelf ook goed genoeg optreden. Nou, ik denk dat ook de incidenten van het afgelopen jaar ons nog meer daarvan bewust hebben gemaakt en ook onderling bij de leden de ogen hebben geopend. Dat we met elkaar ook zeggen, we gaan niet alleen als bestuur elkaar mensen aanspreken op gedrag, maar we gaan elkaar aanspreken op gedrag. En daarvoor is ook weer die gedragscode, dat we ook echt met elkaar het over eens zijn wat wel en niet normaal is.
Nou, heb je natuurlijk ook te maken met Vindicat, dat is het koor. Die kijken weer vaak ook neer op andere verenigingen. Dat zijn dan knorren en sukkels. Er zit ongelooflijk veel pikorde en hiërarchie in dat studentenleven. Hoe ga je een traditie die al zo lang bestaat nou keren? Want het klinkt leuk, gedragscodes, cultuurverandering. Ja. Maar ik heb er eigenlijk weinig vertrouwen in.
Nou, dat vind ik vervelend te horen. Ik heb er zelf wel veel vertrouwen in. En die pikorde, dat, zo voel ik dat zelf in ieder geval niet. We zijn allemaal studenten hier in Groningen, bijvoorbeeld in Groningen dan. Waar we allerlei verschillende smaakjes hebben. Vindicat is daar één smaak van. En ja, we hebben een eigen karakter en we zijn traditioneel. Maar wij vinden het ook belangrijk om nog 200 jaar te bestaan. En daarvoor is wel goed belangrijk dat we ook met elkaar juist, als het gaat om excessen, goed handelen en adequaat optreden.
Excessen en drank, die horen bij elkaar. Er staat hier op het dak nog steeds Hooghout Gaanjenevers, ook al jarenlang sponsor van Vindicat. Jullie hebben als een van de eisen ook voor jezelf opgenomen en overgenomen, ook op basis van de beoordelingscommissie, dat de helft van de studenten die straks jongeren begeleidt bij de introductieperiode en ook bij het ontgroenen, nuchter is. Waarom niet iedereen?
Ja, de helft van de kampbegeleiding is nuchter. Waarom iedereen? Terechte vraag. Wij vinden het heel belangrijk als je bijdraagt bij ons ook aan een introductietijd, dat je beseft dat je een grote verantwoordelijkheid draagt. Je draagt verantwoordelijkheid om op zo'n kamp bijvoorbeeld meer dan 100 aankomende leden heel veel over te brengen. Nou, wij vinden als we leden van ons die verantwoordelijkheid geven om dat te doen, dat we ze ook de verantwoordelijkheid geven om gewoon op een verantwoorde wijze een biertje erbij te drinken. Maar we vinden het ook belangrijk, aangezien drank toch ook grensvertroebelend kan zijn, dat er ook voldoende leden zijn die broodnuchter zijn, zodat in het unieke geval dat er iets gebeurt, we ook kunnen optreden.
Laatste vraag voor jou, want er komt dat interne rechtssysteem weer aan de orde. Ze hebben vast ook een ordecommissie, die moet daar dan op gaan toezien, want die beoordelingscommissie die eisen heeft gesteld, is daar niet bij. Degenen die hier interne orde moeten handhaven, die zijn straks toch ook een beetje de lulletjes van de sociëteit die tegen ons zeggen, ben jij wel nuchter genoeg om voor kinderen te kunnen zorgen die net bij ons lid worden?
Nee, nou, om dan terug te vallen op de pikorde waar u net zelf over had. Gelukkig is dat wel zo bij ons dat wij daarin toch goed genoeg kunnen handhaven. Wij gaan zelf als bestuurders ook mee om erop toe te zien. We dragen zelf die verantwoordelijkheid. We voelen ons ook heel verantwoordelijk. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat alle regels die we met elkaar afspreken, die we ook communiceren in onze omgeving, worden nageleefd.
Dankjewel. Jij gaat je zo direct wellicht nog mengen in het debat. Stijn Derksen, bestuursvoorzitter van Vindicat. Regelmatig zijn er natuurlijk problemen met ontgroeningen. Niet alleen hier in Groningen, maar ook in andere studentensteden. Er gebeuren ook heel veel mooie dingen in het studentenleven. Vrienden voor het leven, prachtige bindingen, mooie rituelen. We hebben hier vandaag in Groningen gevraagd aan mensen, wat zijn nou de voor- en de nadelen van het ontgroenen?
Voor- en nadelen. Ik heb voordelen dat ze de stad leren kennen en dat ze bij sommige studentenverenigingen denk ik wel normen en waarden bijgeleerd krijgen. Een nadeel is dat mensen soms hun eigen grenzen niet zo goed weten en dat het ook verkeerd kan aflopen.
Rituelen zijn altijd leuk. Als je naar zo'n stad als Groningen gaat om te wonen, denk ik dat het leuk is, nou ja, dat je dan echt als student ingewijd wordt. Nadeel is dat als dat over een grens gaat, is dat het gewoon gevaarlijk is. En dat het over mensen hun grenzen heen gaat, ja, dat er geen respect voor is. En dat vind ik wel belangrijk.
Nou, ik vind op zich ontgroenen wel heel erg leuk. Dat hoort erbij. Ja, ik denk wel vooral het excessieve alcoholgebruik dat niet nodig is. En zeker als je dan ook soms jongeren gewoon niet echt letterlijk op straat in de goot ziet liggen. Ja, dat gaat maar een stapje te ver.
Ik ben zelf moslim, dus ik ben sowieso niet van die dingen. Nee. Mensen moeten het op een gegeven moment zelf gaan doen. Kijk, ontgroening is, vooral met dat Vindicat en zo, dan moeten ze dat als het ware doen om ergens te komen. Dus het is niet echt meer van, ze doen het voor zichzelf.
Nee. Ja, ik denk de voordelen, je behoort tot een groep, of je komt bij een groep te horen. En nadelen, ja, ik heb wel eens gehoord dat het wel echt heel zwaar moet zijn met dranken, zulke dingen. Dus het lijkt mij eigenlijk niks, nee.
Nee, ik zou het niet weten. Ik denk, ja, het zorgt er wel voor dat je een beetje een eenheid wordt misschien. Maar voor de rest, ja, ik weet niet of het waard is.
Het ongeluk, of zeg maar de mishandeling van vorig jaar in Groningen, zorgde voor veel ophef, zowel landelijk als lokaal. Vanuit de Groningse Universiteit kwam er een scherpe veroordeling, maar de lokale VVD-fractie vond dat niet terecht. Beide partijen staan hier. VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge, die tevens oud-lid is van studentenvereniging Albertus Magnus en daar ook over praat vanuit persoonlijke titel. En Bart Beijer, voorzitter van de personeelsfractie van de Groningse Universiteitsraad. U moet zich voorstellen dat in zo'n universiteitsraad tal van partijen vertegenwoordigd zijn. En vanuit het personeel met 9 zetels, Bart Beijer, zitten jullie in deze universiteitsraad zwaar vertegenwoordigd. Wat vindt u van deze ontgroeningen? Moeten ze stoppen of niet?
Ja, we vinden dat ze moeten stoppen. Als je zoekt op ontgroenen in Nederland, dan zie je van de afgelopen jaren een enorme waslijst aan excessen. En ja, onze stelling is eigenlijk dat geen incidenten zijn, maar voortvloeit uit een bepaalde cultuur. En om die reden zeggen wij, je moet ophouden met die cultuur, want anders blijven dit soort excessen voortkomen. En vanuit dat standpunt hebben wij vorig jaar, maar ook al jaren eerder, aan de bel getrokken bij het college van bestuur.
Wat vindt u er nu van? Want er is een kritische zelfevaluatie geweest. Je hebt met Stijn Derksen gehoord. Ze willen natuurlijk echt de cultuur gaan veranderen. De beoordelingscommissie heeft ook een nieuwe accreditatie toegekend onder voorwaarden. Zegt u, dat dat eigenlijk niet had gemoeten? Hen weer opnieuw ruimte geven om te ontgroenen?
Nou, om te ontgroenen, ik hoop dat ze dat niet meer doen. Ik hoop dat ze een introductie houden. En dat vind ik toch iets anders. Ik vind, zoals het nu op papier staat in de stukken, klinkt het mooi. Maar het zal zich moeten bewijzen.
Maar u zegt, ik hoop dat ze bij de introductie houden en niet bij ontgroenen. Stijn, om jou er toch maar meteen even bij te houden. Wat ga je nou doen? Ga je nou ontgroenen of ga je een leuke, gezellige introductieperiode houden om de stad te leren kennen?
Ja, nee, het moet geen semantische discussie worden wat ontgroenen is natuurlijk. Wij hebben het ook over introductie. En wat is daar de basis van? Dat mensen elkaar leren kennen, de vereniging en de stad. Heel veel in korte tijd, dus het heeft wel een verplicht karakter. We hebben gezien begin dit jaar dat als je als lid van de vereniging fouten maakt, dat het uitstaalt op de hele vereniging, op de hele studentengemeenschap. Nou, met dat gegeven vinden wij het ook belangrijk dat ook onze aankomende leden beseffen wat voor een rol je vervult als lid hier en wat voor verantwoordelijkheid. Dus moet je wel wat bijbrengen. Dus het is verplicht. Maar het wordt niet ontgroenend wat ons betreft.
Ja, oké, maar dan wordt het toch een semantische discussie. Want er zijn natuurlijk verplichte activiteiten. Je hebt invechtenavonden in de sociëteit. Je moet lullenpotten houden. Het is natuurlijk niet alleen maar met je plattegrondje hier rondlopen en kijken waar alles is.
Nee, zeker niet. Maar het is wat ons betreft uitdagend en niet vernederend. Er zit wel een verschil in. Wij vinden het bijvoorbeeld als je het hebt over, u zegt lullenpot, een verhaal houden voor een groep. Dat is uitdagend, daar leer je ook van, je leert spreken. En als mensen dat als vernederend ervaren, kunnen ze dat aangeven. Maar dat is nog wat ons betreft op de grens van, dat hoort erbij. Het is een beetje spannend, het is een beetje uit je comfortzone. Maar dat is onderdeel van onze traditie.
En als die mensen nou zeggen van ja, ik heb hier helemaal geen zin in, want ik voel me vernederd, ik moet een lullenpot houden, kunnen ze dan maar beter geen lid worden van Vindicat?
Nee, dat kunnen ze aangeven en dat hoeft het ook niet. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat mensen zich uitgedaagd voelen en niet dat we over grenzen, persoonlijke grenzen heen gaan. Persoonlijk heb ik het nooit als vernederend ervaren. Als het gaat om geweld of fysieke vernedering, daar zijn we heel stellig in. En we hebben met elkaar in onze eigen gedragscode gezegd, er is geen fysiek contact om de mogelijkheid te minimaliseren dat er een incident voorkomt.
Hebt u daar vertrouwen in, Bart Beijer, voorzitter van de personeelsfractie van de Universiteitsraad? Want het is toch een beetje een semantische discussie, hè? Ontgroenen en introductieperiode.
Nou, ik ben hoopvol sceptisch. En dat zit er maar in dat er natuurlijk in het verleden al vaker is gezegd met verenigingen van ja, we gaan het nu anders doen en we hebben een goede code. Ook in Amsterdam hebben ze gezegd, we hebben goede afspraken. En het blijkt keer op keer niet te lukken. Dus waarom nu wel? En dus daar zit mijn scepsis in. Ik ben hoopvol als ik nu ook de woorden van Stijn hoor dat het nu doordringt. Maar over een jaar zit er een andere bestuur. Over 5 jaar zijn er al 4 andere besturen voorbij gegaan. Het moet in het DNA van de verenigingen komen. En ik heb het dan nu niet alleen over Vindicat, maar ook over allerlei andere verenigingen in den landen waar hetzelfde speelt.
En onder andere hier ook in Groningen, Sabine Koeperig. We zeiden het al, je bent fractievoorzitter van de VVD hier in Groningen, maar zelf ook oud-lid van Albertus Magnus. Hoe ging dat in jouw tijd eigenlijk?
Nou ja, in mijn tijd heb ik natuurlijk ook een introductietijd meegemaakt bij Albertus. En je leert je eigen grenzen kennen. Maar aan de andere kant leer je ook heel veel nieuwe mensen kennen. Je doet ervaringen op, zoals Stijn het ook al zei, ook spreken in het openbaar. Je wordt net een beetje verder gepusht dan dat je misschien normaal gesproken had gedaan. Maar er wordt ook gewaarschuwd op het moment dat je te ver gaat. Dan zullen mensen ook zeggen van dit is niet de bedoeling. En daar wordt ook op gelet. En ook ik ben in 2003 lid geworden van Albertus. Ook toen waren er mensen al nuchter bij een ontgroening. Om de boel in de gaten te houden of alles wel goed gaat. En ik zie nu ook in deze hele discussie, kijk, vanuit de VVD hebben we heel duidelijk gezegd, het is aan studentenverenigingen zelf. Die moeten beslissen of zij wel of niet een ontgroening doen. En mensen kunnen zelf beslissen of ze lid willen worden van een vereniging die ontgroening heeft.
Maar Sabine, dat is toch wel iets te gemakkelijk gezegd, ook vanuit de VVD. Jullie hebben een groot aantal studenten hier onder jullie hoede. Dat zijn ook inwoners van Groningen. Ik hoorde Stijn net zeggen, we doen een soort intern rechtssysteem. Dus dat betekent dat zij zelf eigenlijk bepalen wanneer zij iets naar het OM brengen, wanneer het openbaar wordt.
Volgens mij zei Stijn juist net dat ze geen eigen interne rechtssysteem hebben. Maar uiteraard worden, en dat zie je overal in de samenleving, kijken mensen, ook als een vriendenclub ineens ruzie krijgt in een huis, dan gaan ze ook niet meteen naar de politie. Maar het is wel iets, en daar ben ik het helemaal mee eens, dat de studentenverenigingen goed na moeten denken over wanneer stimuleren we slachtoffers om aangifte te doen. En op het moment dat er een misdrijf plaatsvindt, zal er altijd aangifte gedaan moeten worden. De VVD vindt ook dat de aangiftebereid tijd daarmee omhoog moet bij studentenverenigingen. Maar daar wordt door die verenigingen nu ook heel hard aan gewerkt. En dan denk ik dat het ook vanuit de universiteit goed zou zijn om veel meer te kijken naar de daders van de acties die plaatsvinden. Want als je een bestuur aanpakt of een senaat, die kunnen niet altijd al die mensen in de toom houden. En tuurlijk heb je je regels en spreek je met elkaar af. En dat is al jaren zo bij studentenverenigingen dat die regels er zijn. Er zijn altijd mensen die de kantjes ervan aflopen en die moet je aanpakken. En ik vraag me ook af wat de RUG gaat doen met dat soort mensen. Want ze kunnen zeggen, we trekken de beurzen in van senatoren of van bestuurders die waar iets misgaat op de vereniging.
Wat vind jij zelf, Sabine? Wat moet er gebeuren? Want je werpt de suggestie op, laat dan de Universiteit Groningen beurzen afpakken of studentenpunten afnemen.
Nou, ik ben benieuwd of de universiteit daarover na heeft gedacht. Want ik hoor alleen maar aanpak op die besturen. Terwijl je zou juist moeten kijken, wat doet de RUG met zo iemand die dan inderdaad veroordeeld wordt?
Dat gaan we aan Bart vragen. Nog even voor jouw positionering, voor of tegen ontgroenen?
Ik vind dat het aan verenigingen zelf is, maar ik zou het jammer vinden als ze afgeschaft worden.
Wat gaat Bart de universiteit doen en met name jullie fractie als toch straks blijkt dat er weer weerzinwekkende incidenten plaatsvinden?
Ja, wij kunnen niet veel anders dan het college van bestuur erop aanspreken. Wij zijn universiteitsraad en in die zin is het college van bestuur onze gesprekspartner.
Maar wat vind je? Stel nou dat er weer iets verschrikkelijks gebeurt. Dat kan bij Albertus zijn, bij Vindicat of een andere studentenvereniging hier in Groningen. Weer iets verschrikkelijks. Met groene zeep. Mensen zijn over mensen heen geplast. We kennen natuurlijk alle verhalen. Te veel moeten drinken. Noem het maar op.
Ik denk dat het college van bestuur dan door moet pakken. Ze hebben vorig jaar harde woorden gebruikt. Met name collegevoorzitter Poppema. Die heeft gezegd het is afgelopen met ontgroenen in Groningen. Als er nu weer dingen gebeuren die duidelijk onder die noemer vallen, dan zal het college moeten optreden. En daar zullen we ze dan ook op aanspreken. En dat kan van alles betekenen natuurlijk. Er kunnen allerlei dingen mogelijk zijn.
Laatste vraag aan jou, Stijn. Is er een man overboord? Jullie gaan natuurlijk alles aan doen om weerzinwekkende incidenten te voorkomen. Maar is er een man overboord als straks in Groningen niet meer ontgroend mag worden?
Dat mag al niet meer wat ons betreft. Nee, ik denk dat het echt een groot gemis zou zijn als wij als verenigingen niet meer de kans krijgen om in 2 weken onze aankomende leden klaar te stomen voor een prachtige studententijd bij ons. Want wij vinden dat enorm belangrijk. Het moet veilig, het gaat ook veilig en daar hebben we alle vertrouwen in. En de tijd zal het leren, maar ik kijk in ieder geval heel hoopvol uit naar de aankomende introductietijd.
Mooi, nou dat gaat hier natuurlijk allemaal plaatsvinden. Bartje, steek nog 1 keer je vinger op, heel snel.
Ja, introducties is wat ons betreft niet verkeerd. Het gaat om het tegengaan van vernederen en kleineren. En vrienden voor het leven doe je in je hele verenigingstijd op. Ik zou niet weten waarom dat alleen in de introductietijd moest.
Oké, nou dat gezegd hebben, dan gaan wij Stijn vragen om snel naar de bus te gaan. Rob, jij zit daar klaar. Wij sluiten hier af. Dank je Sabine, dank je Bart en dank je Stijn. Tot zover.
Dank Marianne. Een debat over zelfregulering bij het Groningen Studentenkorps. Het is 7:30 voor 8:30 op deze fraaie zomerzondagavond. Zometeen over een kwartiertje de 5000 meter vrouwen in Londen. Maar nu eerst een debat over studenten die gemiddeld veel later het huis uitgaan. Ik zei het al bij de introductie, 24,5 en dan zijn ze pas pleiten. Redenen, geldgebrek, geen tijd voor een bijbaantje, hoge studieeisen, leenstelsel, maar het is ook gewoon lekker praktisch. Mama doet de was, papa repareert de fiets en doet ook de administratie waar je geen verstand van hebt. Maar word je daardoor niet veel later volwassen en zelfstandig? En hoe zit het met de privacy van je ouders en trouwens ook van de studenten zelf die 18 jaar of langer hun leven hebben ingericht om jou op te voeden als het om de ouders gaat. En als je 21 of 22 bent, dan wil je toch ook wel wat privacy hebben en niet een luisterend oor van je moeder aan de deur. Weegt dat allemaal op tegen de voordelen van het thuiswonen en de nadelen? Ik ga het met een aantal gasten daarover hebben. Raffaello Beentjes, 24, student business, IT en management, woont nog thuis in Dronten.
Correct.
Ja, en je studeert in Zwolle. Waar woon je nog thuis?
Vanwege onderhand meerdere redenen natuurlijk, maar voornamelijk vanwege dat het baten niet eigenlijk opwegen tegen de lasten.
Je hebt gewoon een calculatie gemaakt.
Ja, precies.
En toen heb je die ouders voorgelegd, heb je gezegd, ik blijf thuis.
Absoluut, ja.
En toen zeiden ze, Raffaello, we houden heel veel van je, blijf maar lekker thuis. Zoiets?
Ja.
Ja, is het echt zo?
Nou ja, in principe wel. In principe, ja, ik ben gewoon heel erg vrij in mijn zijn, in mijn doen eigenlijk. En ik mag alles en ik doe ook in principe alles, dus ja.
Wacht even, je mag alles en je doet alles. Kook je?
Ja.
Oké, hoe zijn die taken verdeeld thuis?
Ja, iedereen kan gewoon koken, maar ja, als jij wil koken, dan mag je koken. En dan geef je dat gewoon aan. En je mag zelf bepalen wat je wil eten. En,
okay. Ja. Doe je eigen was?
Ik doe niet mijn eigen was. Nee. Ah,
dat doet pa of ma?
Dat doet mijn moeder. Okay.
Doe je eigen financiële regeling?
Ik doe absoluut mijn eigen financiële regeling.
Oké, okay, de verzekering en zo, de zorgverzekering regel je allemaal geregeld,
zelf. Ja. Ja. Zelf betalen ook.
Hoe voel je nou dat jij nog thuis voelt tegenover mensen die op een 18e, 19e heel vrij naar Groningen gaan of wat dan ook en zeggen, heerlijk, ik ben mijn ouders kwijt.
Dat vind ik een goede keuze voor hun. Maar ja, aan mij is dat niet, niet weggelegd in principe. Het is niet nodig, vind ik, voor mezelf dan.
En wanneer plan je om eruit te gaan?
Als ik klaar ben met mijn studie.
Wanneer ben je klaar met je studie?
Als het goed is, ga ik aankomend jaar in ieder geval ga ik afstuderen. Ja. En dan hoop ik gewoon klaar te zijn.
En even, want ik had het in de introductie er al over. Die privacy van jou. Denk je niet, kunnen mijn ouders niet eens even weg?
Nee, absoluut niet. Helemaal niet. Ik krijg gewoon alle privacy die ik nodig heb. En mocht het zover komen, kan ik gewoon zeggen van nou, nu niet. En nooit problemen mee gehad.
En je ouders krijgen ook voldoende privacy van jou?
Ja.
Goed. Jekke van Delen, student, fractieassistent bij de partij Student en Stad. En als u denkt dat is een klein partijtje, dat zijn ze niet. Ze hebben 2 van de 39 zetels. Ook nog voorzitter van de stichting LHBT in Groningen. Jij bent nu 23, nog net, ja. Zei je. Je bent op je 18e het huis uitgegaan. Waarom ben jij dan wel zo snel het huis uit?
Ik heb altijd al op de middelbare school gezegd van als ik ga studeren, dan ga ik uit huis. En dat heb ik ook gedaan.
Principe kwestie.
Ja, een beetje wel. Ja. Ja.
Maar Ravello zit naast je en die zegt, ik vind het heerlijk thuis.
Ja.
Jullie zijn bijna even oud. Jullie schelen straks 6-7 jaar van het huis uit gaan. Mm-hmm. Zeggen. Dus je zegt, ja, ik heb altijd gedacht, ik ga het huis uit. Maar hoezo? Kan toch ook op je 20ste, 22ste? Wat was die drang?
Nou ja, als ik op mijn 20ste pas was gaan studeren, dan was ik ook dan pas uit huis gegaan. Maar ik ging na mijn middelbare school gelijk studeren. En ik kom zelf uit de buurt van Arnhem. Daar heb je natuurlijk een paar hele mooie universiteitssteden in de buurt. Maar ik ben ook bewust naar Groningen gegaan. Juist omdat dat verder weg was. Juist omdat ik dan op kamers kon en echt helemaal mijn eigen leven kon inrichten zoals ik dat wilde.
En was dat lastig, de eerste maand op kamers?
Het viel mee. Maar ik denk ook dat dat is omdat ik gelijk ben gaan samenwonen. Dus dat scheelde ook natuurlijk een heleboel. Want we waren sowieso al met z'n tweeën. Dus er was wel altijd iemand om thuis te komen.
En heb je wel eens gedacht, woonde ik maar weer thuis?
Woonde ik maar weer thuis, heb ik niet. Nee, nog nooit gedacht. Wel eens dat ik dacht van, joh, het zou wel fijn zijn als ik even een paar weken weer bij mijn ouders ben. Om even te relaxen. Inderdaad, dat mama gewoon mijn was kan doen.
Die breng je toch wel eens naar haar toe? Of
nee,
niet?
Nee, helemaal niet. Nee.
Hey, en je ouders, we hebben het nu over jou. Maar hadden je ouders niet gewoon leuk gevonden als je nog even was gebleven?
Dat zou ik me kunnen voorstellen, ja.
Nooit zo gevraagd?
Ik ben natuurlijk een heel leuk mens, dus dat zou ik...
Twijfelt niemand aan. Maar nooit gevraagd aan ze?
Nee. Mijn broertje die is net 22 geworden en die woont nog wel thuis. Dus als ik had willen blijven, had dat prima gemogen.
En dan nog één vraag. Ben je nou helemaal gederailleerd toen je 18 was? Hè? Opeens het op een zuipen gezet en hele nachten uit. En nou, je kent het wel, een niet geordend leven, zou ik maar zeggen.
Nou, niet gelijk een eerste jaar. Nee,
dat is
nee ik heb 2 bestuursjaren gedaan. Nou, ja, een groot deel van een bestuursjaar is natuurlijk ook socializen met mensen. Dus ook borrelen. En ja, dat gaat nog wel eens tot in de late uurtjes door natuurlijk.
Bij mij ook Amina, maar dat is niet je echte naam. 19 jaar, studeert aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Zit ook op kamers in Groningen. Waarom gebruik je niet je echte naam hier vanavond?
Ik ben dus op mijn 17e ben ik uit huis gegaan. En dat is vrij jong. En dit is in eerste instantie ben ik uit huis gegaan omdat ik gewoon ver weg ging studeren. Dus het was gewoon praktischer. Maar daarnaast kom ik ook uit een islamitisch gezin. En bij ons is het niet gebruikelijk dat je voordat je gaat trouwen uit huis gaat. Dus het is echt een, je blijft thuis wonen totdat je gaat trouwen en pas dan ben je weg. En bij mij was dat natuurlijk wat anders. En het zou voor mijn ouders heel erg respectloos zijn als ik dan nu op de radio ga vertellen hoe leuk ik het heb uit huis. En dat ik daar helemaal voor ben dat mensen jonger uit huis gaan.
En was dat strijd? Want het islamitische achtergrond betekent, nou ja, je blijft thuis. Dus heb je moeten strijden om het huis uit te mogen komen?
Ja, het was wel een paar flinke discussies, als ik het zo mild zou noemen. Ja. En als het aan hun lag, dan was ik inderdaad nog thuis gebleven en gewoon die uren elke dag heen en weer reizen.
En waarom wou je er op je 17e? Het is een record hier in ieder geval verhaal in de bus. Waarom wou je op je 17e er al uit?
Ik heb thuis had ik het heel fijn, een groot gezin en het was heel gezellig. Alleen ik vond wel dat ik vrij weinig mijn eigen grenzen kon stellen. En dat heb ik nu heel erg. En ik kan mijn eigen, bijvoorbeeld hoe laat ik thuis moet zijn, dat was eerst voor zonsondergang. En dus, nu is dat wat anders.
Dus het is heel goed voor jou. Hey, mogen jongens wel met islamitische achtergrond wel alleen op kamers? Of is dat dezelfde strijd?
Nou, bij ons thuis was dat vrijwel dezelfde strijd. Mijn broer is 2 jaar ouder en die was dus eerder uit huis gegaan. Alleen ook bij hem was het vrij lastig. En ik heb wel gemerkt dat er bij mij toch wel wat meer tegenstribbelingen waren dan bij hem.
Lindsay Schellers, 28 jaar inmiddels al, de oudste hier. Ja. Tot een week geleden woonde je nog samen met je partner, notabene bij je ouders.
Ja,
dat hoor je niet vaak. Waarom die keuze?
Dat was voornamelijk vanuit praktisch oogpunt. Sowieso woonde ik zelf nog bij mijn ouders. En ik had hem op wat latere leeftijd dus ontmoet. En vanuit praktisch oogpunt kwam hij bij ons wonen.
Maar had je niet ontzettende zin om met hem lekker elders te gaan hokken?
Nee, deels wel uiteraard. Er zijn meerdere opties. Wat ik al zei, vanuit praktisch oogpunt was het gewoon handiger om financieel nog even te sparen.
Okay. Maar had je wel voldoende privacy? Dat heb ik natuurlijk net ook al gevraagd.
Ja, zeer zeker.
Geen probleem.
Zeer zeker.
Hey, ja. En jouw studiegenoten, wat vinden die of vonden die ervan? Want inmiddels is het afgelopen dat je nog thuis woonde.
Ja, die vonden dat wel een beetje raar.
Ja, waarom?
Ja, vooral omdat ik ook in Antwerpen heb gestudeerd. Ja. Dus dat was vanaf Dordrecht gezien 2 uur reizen elke dag heen en weer. Dus dat is 4 in totaal. En als je dan nog bij je ouders blijft wonen, dan vinden ze dat toch enigszins bijzonder.
Hey, nou ben je 28 en net het huis uit. Je ouders zijn gewoon gewend dat je tot je 40ste zou blijven, of is dat niet zo? Zijn ze blij dat je weg bent? Of vinden ze het
Ik denk dat ze het wel erg jammer vinden. Ja. Maar ze gunnen mij dat ook wel. Ik woon nu samen met hem. Dus dat is ook wel fijn.
Oké, we weten iets meer van de keuzes van studenten van 23, 24, 19 en 28. En om 8:01, u luistert naar het programma Kwesties, gaan wij zingen. Walter van der Kleij, ook student in Groningen, muzikant, schreef speciaal voor ons een liedje over de angsten van ouders als hun kind op kamers gaat. En het heet Wereld aan mijn voeten.
Ja, precies. Dankjewel dat je mag zijn. Jullie hebben mij gevraagd een liedje te schrijven. En het gaat eigenlijk over het uit huis wonen. En misschien ben je daar klaar voor, misschien nog niet. Ik word wakker op de bank. En mijn gezicht is ingekleurd. En ik veeg de deuner van mijn wang. Wat de fuck is er gebeurd? Maar mama, je hoeft niet meer voor me te zorgen. Ik spreid mijn vleugels en ik trek de wijde wereld in. Mama, weet ik bel je overmorgen als ik veilig aangekomen. Klaar voor een nieuw begin, ik heb de wereld aan mijn voeten. En zet vandaag mijn eerste stap. Ik stap naar mijn kamer. Mijn schone kleren zijn weer op. En in de scherven van de spiegel zie ik mijn iets te dikke, ongeschoren kop. Oh, maar mama, je hoeft niet meer voor me te koken. Mijn magnetron en thuisbezorgd helpen mij wel door de winter heen. Mama, wees maar niet bang dat ik ga roken. Ik rook alleen maar als ik drink. En als ik drink, dan rook ik er maar één. Ik heb de wereld aan mijn voeten. Mam, moet je kijken wat ik kan. Ik kan mijn eigen broodjes smeren en ik was mijn eigen kleren. Ik kan mijn eigen geld beheren, ik heb mijn studie aangevuld. Ik regel nu mijn eigen zaken, ik kan mijn eigen keuzes maken. Verdien zelfs mijn eigen knaken, gooi het op mijn studieschuld. En die wereld aan mijn voeten, die zal er morgen nog wel zijn. Want man, je moest eens weten hoe het is. Ik maak vrienden, ik maak het mee. Ik zeg niet dat ik je niet mis. Oh, maar mam, kijk, ik studeer al. Er is niets dat ik niet kan. Kijk, mam, ik studeer al. Je jongen wordt een man. Oh, mam, ik studeer al. Zie me studeren dan. Maar mama, eerlijk zeg ik je wel. Het is ons best wel moeilijk hier. En alles gaat zo snel. Ik weet niet altijd wie ik was. Of wie ik straks zou willen zijn. Want door die wereld aan mijn voeten voel ik me af en toe zo klein.
Walter van der Kleij. Dankjewel. We gaan er zo vast nog over praten, over de teksten die jij zojuist aan ons hebt meegegeven. Maar we gaan eerst naar Londen. Ik ben helemaal aan hem gewend geraakt de laatste dagen eigenlijk. Altijd dat lekkere stemgeluid van Andy Houtkamp. De 5000 meter voor de vrouwen. Andy.
Dankjewel Rob. Ja, inderdaad, een mooi onderdeel. En Nederland heeft het al zo goed gedaan tijdens deze wereldkampioenschappen. En er kan nog een aardig staartje aan toegevoegd worden door een van de twee Nederlandse die op de 5000 meter starten. Het zijn de laatste Nederlanders in actie op dit geweldige wereldkampioenschap. 700.000 toeschouwers zijn hier de afgelopen 10 dagen in dit stadion gekomen. Dat is nog nooit eerder vertoond. En ook dat stadion, het Queen Elizabeth Stadium, zit helemaal stamp en stampvol. En kijken naar de finale van de 5000 meter met, zoals gezegd, twee Nederlandse vrouwen. Sivan Hassan, teleurgesteld op de 1500 meter. De 24-jarige ex-Kenia, ex-Ethiopische, wel Nederlands record in handen. Kijken of ze daar overheen is gekomen. Die vijfde plaats waar ze toch hoopt op een medaille op de 1500 meter. Ja, dat moet kunnen op de 5000. Want ze is snel geweest dit jaar. Heeft dat Nederlands record dit jaar gelopen. En kan het dus heel goed, die 5000 meter. Laura Muir wordt nu voorgesteld, een Engelse favoriete. Maar ik stel nog even Suzanne Krummins, geboren Kuiken voor, 31 jaar Nederlandse brons op het EK in 2014. Op deze afstand. En zij liep zo geweldig op de 10.000 meter. Vijfde plaats, dat was echt ongekend. Dat het misschien wel zo zou kunnen zijn dat zij die prestatie meeneemt in deze 5000 meter en voor een stunt kan zorgen door heel dicht bij de medailles te gaan lopen. Sivan Hassan en Krummins moeten het opnemen tegen Ayana, de regerend wereldkampioene uit Ethiopië, uiteraard, want Ethiopiërs en Kenianen zijn ijzersterk. Ook Helen Obiri bijvoorbeeld, vorig jaar nog zilver in Rio, is een hele sterke loopster. We gaan het zien de komende 14 minuten ruim, als de 5000 meter van start gaat bij de vrouwen. En dat is een echt heel mooi onderdeel. Met dus twee Nederlandse, Sivan Hassan en Suzanne Krummins.
En we gaan het van je horen de komende 14 minuten. Andy Houtkamp uit Londen. Luca Ronner, je hebt vast goed geluisterd naar het liedje van Walter.
Zeker.
Herken je die angst bij jouw ouders?
Nou, niet zozeer de angst eigenlijk. Ze stimuleerde het wel dat ik uit huis ging. En mijn moeder vond het wel een beetje moeilijk dat ik wegging. Maar vooral ook heel belangrijk dat ik gewoon mezelf ging ontwikkelen. En gewoon mijn eigen ding ging doen.
Oké, maar even jou te introduceren. Jij woonde in een Groningse buitenwijk.
Ja.
En je ging naar een kamer in het centrum. Maar ja, dan kan je de was gewoon brengen, toch?
Nee, dat zo werkt het niet.
Nee, zo werkt het niet?
Nee, ik heb sowieso al geen zin om met mijn was te gaan fietsen naar mijn ouders. Dat vind ik nergens op slaan. Dus ik doe het gewoon lekker zelf. En wanneer ik zelf tijd heb om het te doen.
Dus... Ja, je was daar thuis wonen al snel zat, hè? Je wou op je 18e het huis hadden. Waarom eigenlijk?
Het leek me gewoon heel erg leuk. Ik woon in een buitenwijk en ik dacht, ik wil gewoon midden in de stad wonen. Ik wil gewoon de kroeg kunnen gaan. Ik wil de kroeg weer uit kunnen gaan wanneer ik zelf daar zin in heb. Ik kon gewoon in een kwartiertje naar de hockeyclub fietsen en naar de Hans Hogeschool. En niet dat ik weer echt 3 kwartier van mijn ouders het hele ritje weer op de fiets moest gaan doen. En ik vond het leek me gewoon heel erg leuk.
En je ouders vonden het ook prima. Dus ze betaalden ook zelfs je kamer.
Dus nou dat... ja, een deel hoor. Niet helemaal. Ze gaven wel wat geld.
En ze vinden het nog steeds prima. Want je bent nu 24?
Ja.
En heb je nou het gevoel van, omdat ik op mijn 18 het huis ben uitgegaan, ben ik ook sneller volwassen geworden?
Ja, ik denk het eigenlijk wel, ja. Je moet gewoon sneller je ding doen. Je moet koken.
Waar merk je het dan aan? Dat koken is één, de was
ja,
doen,
dat deed ik nooit thuis. Ja. En het was ook niet. Je moet gewoon doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat je doet. Ook qua financiën. Wanneer je opstaat, wanneer je naar bed gaat. Dat soort dingen. Koken, studeren. Ook erg belangrijk natuurlijk.
Zij is lachend. Ja. Wij gingen vanmiddag hier in Groningen de straat op om eens naar de ideale leeftijd te vragen aan ouders. Wat is nou de ideale leeftijd voor kinderen om het huis uit te gaan?
Ik weet het niet. 20 denk ik of zo. Zoiets.
25. Maar als je bent 25, dan denk ik is beter. Dan heb je meer experience en je hebt meer relatie met de mensen. Ik denk dat is beter. 18 is natuurlijk heel weinig.
25. Nou, dat hebben we zelf meegemaakt. Er waren 2 zonen en die gingen op de 25e de deur uit. En dat vonden we prima. 25 vind ik een mooie leeftijd.
Ja, dan is het voor ouders mooi geweest.
Ja, dat ligt er een beetje aan als ze gaan studeren of iets. Weet je, dat vind ik moeilijk. Mijn dochter is nu 18 en die gaat naar Maastricht. Dus ja, die gaat dus het huis uit. Ja, en er zijn ook kinderen die dichter in de buurt gaan studeren. En die blijven dan natuurlijk langer thuis wonen in verband met kosten die wat erg scheelt, toch? Dus ja, gemiddeld, ja, weet ik veel, 23 of zo.
Ligt er echt aan wanneer je er zelf klaar voor bent?
18. Maar ja, mijn jongens waren ouder. Maar mijn meisje was 18.
23. Zoiets?
Ik denk als ze gaan studeren, 18.
Tenminste, zo is mijn dochter en zoon ook gegaan.
Ik vind op je 30ste moet je wel echt de deur uit zijn. Ja, sommige mensen doen er langer over. Maar ik bedoel, na 30 wordt het wel echt treurig, vind ik.
Na 30 wordt het wel echt treurig. Jikke, verrassend. Een enorme diversiteit, hè?
Ja. Nee, dat is natuurlijk ook als je hier al alleen in de bus kijkt. Op welke leeftijd mensen uit huis zijn gegaan of nog niet. Ja, dat geeft ook wel aan dat iedereen er zijn eigen keuze in maakt. Wanneer die uit huis gaat.
En zo moet het ook gewoon zijn.
Ja, natuurlijk.
Punt uit.
Ja.
Moeten we eigenlijk helemaal niet over discussiëren.
Ik wil er natuurlijk wel graag over discussiëren. Want ik denk wel dat het een meerwaarde heeft om als je gaat studeren uit huis te gaan.
Want?
Omdat inderdaad wat Luca net al zei, je gaat echt wat meer opgroeien. Je moet echt voor jezelf zorgen. Je krijgt ook een heel andere band met mensen als je op kamers gaat. Je hebt natuurlijk je huisgenoten, maar ook de mensen van je jaarclub, de mensen van je vereniging, je andere studiegenoten die ook in de stad wonen waar je sneller mee afspreekt. Nou ja, dat zijn allemaal pluspunten.
Raffaello, je mist wat. Je mist gewoon wat.
Ben ik niet mee eens, nee. Ik ben op 38 minuten vanaf Zwolle, in principe. Mm-hmm. Ik ga gewoon altijd naar Zwolle toe. Als ik met mensen wil afspreken.
Nee, wacht even. Dat is de geografische afstand. Dat snap ik wel. Maar wat Jikke eigenlijk zegt is, je mist gewoon iets in je ontwikkeling.
Nee. Ben ik niet mee eens. Ja. Het is gewoon zo simpel. Ik heb gewoon contact met mensen. En ik ben diezelfde binding, dat heb ik gewoon ook gewoon. En ik denk... Althans, ik ben van mening dat niet helemaal van toepassing is op mij in ieder geval. Ik denk
Jikke, het is onzin, zegt Raffaello. Natuurlijk. Hij wist
het is helemaal geen onzin. Jij hebt ervoor gekozen om thuis te blijven wonen. Dat is natuurlijk uit praktische overwegingen. Je zegt ook de afstand, dat is prima. Maar je bent wel gaan studeren in een stad die dicht bij je ouders was. Heb je wel gekeken ook in andere steden om daar te gaan studeren?
Ik heb inderdaad gekeken of de studie die ik wilde in andere steden ook was. Mm-hmm. Maar omdat het gewoon dichtbij was, heb ik gewoon hiervoor gekozen. Inderdaad. Mm-hmm. En blijkbaar is dat ook een goede keuze geweest. Want op dit moment de huidige, de beste opleiding.
Sorry.
Luca?
Waar wonen je vrienden ook allemaal nog in de buurt thuis bij je ouders?
Nee,
of
die wonen allemaal
ergens?
Gewoon in Zwolle.
Oké, in Zwolle. Ja. Okay.
Want de een past de ander niet. Dat kan ook de conclusie zijn, toch?
We gaan
even beurten bij Andy in Londen. Het is 9:30. De 5000 meter voor de vrouw is aan de gang. Andy, hoe gaat het met de twee Nederlandse?
Het is nog moeilijk te zeggen. Nog 8 rondjes en 100 meter. Want ze zitten op het rechte end. En dan krijgen ze het tekentje van nog 8 rondjes. En op kop loopt de gedoodverfde favoriete Ayana. Achter haar Obedi. Daarachter is een klein gaatje van 1.15 meter. En daar lopen weer 5 loopsters. Waaronder Sivan Hassan. En dan komt weer een gaatje van 1.30 meter. Iets minder, 20. En daar loopt Suzanne Krummins. Er is nog van alles mogelijk. Maar Ayana heeft bedacht, de wereldkampioenen hier al op de 10.000 meter en Olympisch kampioenen in Rio op de 10.000 meter. Die dacht op deze 5.000 meter, ik maak hem maar hard en ik ga er weer als een speer vandoor. Nou, dat is er gegaan. En alleen Helen Obiri, vorig jaar zilver in Rio op de 5.000 meter, kan haar vooralsnog volgen. En daarachter dus een rijtje met Sivan Hassan, die er wel goed uitziet, om het zo maar te zeggen. Ze loopt goed mee en daar zit wel wat in voor Sivan Hassan. Suzanne Krummins loopt een beetje verder naar achteren. We hebben nog 7,5 rondje te gaan. En dan weten we wie de wereldkampioen wordt op 5000 meter. En of Nederland een medaille gaat halen.
En we gaan het zo van je horen. Andy Houtkamp in Londen, 5000 meter vrouwen. Stijn, de baas van Vindicat. We hebben je net ook al vanaf het balkon gehoord. Hoe zit dat eigenlijk? Ik ben 18. Ik wil lekker thuis blijven wonen, maar ik wil ook bij Vindicat komen. Kan dat?
Ja, maar dan moet je wel een beetje in de buurt wonen. Want anders
maar dat woon ik niet. Ik woon op 38 minuten afstand.
Ja, als je bij ons op de universiteit of op de hogeschool studeert, dan kan het gewoon.
Maar buiten die straal kan het niet.
Nou ja, als je in Utrecht woont en in Groningen wil studeren, wat natuurlijk ook sommigen doen, dan kan je ook alsnog lid bij ons worden. Maar dat wordt natuurlijk lastiger om natuurlijk actief deel te nemen aan het verenigingsleven.
En dus zeg je dan liever niet?
Oh nee, iedereen is er helemaal vrij in. Ik raad het wel aan. Ik heb het niet bij iedereen de achtergrond gehoord, maar soms zijn er natuurlijk ook praktische overwegingen. Maar als je het kan doen, raad ik het zeker aan. Vooral ook omdat je voor heel eventjes niet aan je ouders of aan een vriendin of aan kinderen verantwoording verschuldigd bent, maar alleen maar aan jezelf. Dus je mag ook een beetje aan jezelf
denken. En aan al die andere studenten natuurlijk, toch?
Ja, zeker. Maar ik denk dat het wel dat je bewuster ook met je eigen ontwikkeling bezig bent.
En heb jij wel enige ervaring met meerdere studenten? Als wij nou met het pistool op de borst jou dwingen om te zeggen... noem een leeftijd waarop het verstandigste en het beste voor de mens is... dus voor de student is, om het huis uit te gaan. Welke leeftijd zeg je dan?
Oeh, dat is heel lastig. Want ik heb zelf altijd moeten vechten met de discussie dat leeftijd niet uitmaakt. Als hele jonge student vond ik mezelf al heel volwassen. Dus ik zei, nou, ik ben als 17-jarige oud genoeg om uit huis te gaan. Maar ik denk echt dat het een persoonlijk moment is. En dat voel je als student of als scholier vanzelf aan... wanneer je of te veel ruzie gaat maken met je ouders... of denkt, ik wil mezelf buiten de deur ontwikkelen.
Lindsay, dat scheelt even 11 jaar, hè, met Stijn op zijn 17e eruit. Jij hebt je 28e. Kan je er iets bij voorstellen dat jij op je 17e het huis uit was gegaan?
Ja, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Alleen, ja, wat ik... ook bij de anderen heel erg merk, is dat het moment dat je het huis uit gaat... hangt voor mij voor een heel groot deel af van je opvoeding. Om ook de argumenten die ik van bijvoorbeeld van Luca hoor... is dat ik echt mijn eigen ding kan doen, dat ik zelf kan koken... dat ik zelf mijn was kan doen, zodat ik zelf... ik heb al die dingen ook kunnen doen, ook al woon ik dan thuis.
Heb je wel eens het gevoel gehad dat je ouders tot last was?
Nee. Niet echt.
Niet echt, een beetje.
Nee. Ja, soms, ik maak soms wel bijzondere keuzes in het leven. En daar belast ik ze dan wel mee. Maar dat, ja, dat.
Oké, okay, hey, en als jij nou gewoon ruzie had met je partner... of laten we het leuker maken, als je seks had met je partner... had je geen last van het feit dat je ouders een muurtje verder lagen?
Nee. Het huis is niet zo gehorig dat echt een probleem is.
Dat hoeft er niet geïsoleerd te worden. Luca, heb jij, want je bent op je 18e weggegaan... had jij het gevoel, ik kan beter weggaan... want anders ben ik mijn ouders tot last met alles wat ik wil?
Niet per se tot last, maar ze vonden het wel vervelend... als ik midden in de nacht thuis kwam en zij 's ochtends weer naar hun werk moesten... dat het op een gegeven moment een beetje een hotel aan het worden was.
Want je maakt de kleren herrie, of niet?
Nou, dat niet, maar je hoort altijd de deur... en mijn moeder slaapt dan niet goed als ik ze weet dat ik weg ben... Dat soort dingen.
Okay. Hey Amina, jij ging op je 17e eruit. Was dat ook omdat je ouders je vanwege je islamitische achtergrond bijvoorbeeld heel strak hielden?
Nou, het was niet per se een gevolg daarvan. Maar achteraf denk ik wel dat het voor mij persoonlijk een betere keuze was om uit huis te gaan. Omdat ik zelf dus die grenzen beter kon aanleggen. En inderdaad wat meer losser kon zijn. En zelf kon bepalen van oké, tot zo laat blijf ik buiten, zeg maar. En op dat tijdstip wil ik echt zelf voor mezelf binnen zijn. En hoefde ik niet toe te geven aan een tijdstip waarop mijn ouders dat voor me vaststelden.
Nou, hebben we geen ouders hier in de bus zitten. Dus Mirjam Vos, die ging de straat op. We luisteren naar wat de ouders tegen haar zeiden over hun kinderen die uit huis gingen.
Ik was blij dat ze de deur uit waren. Echt. Maar nou ben ik ook weer blij dat ze er even komen kijken.
Ik had er geen moeite mee. Nee, ik had geen lege nest syndroom, hoor. Nee.
Nee. Ja, ik sport elke dag. Dat sowieso. Ik heb heerlijke vriendinnen waar ik dus nu ook naartoe ga en uit eten. Dus ik doe van alles. Ik ga naar de bioscoop, ik ga naar het theater. Ik heb het heerlijk. Ik geniet echt.
Nou, je eigen leven weer, hè?
Vond ik ook prettig, ja. Ik was vaker op vakantie. Ja.
Meer vrijheid. Je had veel meer vrijheid. Je kon doen en laten van jezelf, wou. Je had geen omkijken naar de kinderen. En de kinderen waren vaak pleiten, dus en dan was zoeken.
Zolang ze het lekker gezellig thuis hebben, hou ik ze liefst ook zo lang mogelijk thuis. Ja, toch?
Ja.
Nou ja, te gezellig, denk ik, met elkaar.
Hey,
ja.
Luca, we hebben jouw moeder deze week ook gesproken. Zij begrijpt niet dat je je kind zo lang mogelijk bij je zou willen houden. Voor de gezelligheid, hè, wordt het net een van die ouders zeggen. Zij zegt, je kinderen zijn er niet voor jou, je moet er zijn voor je kinderen. Is het egoïstisch van ouders om een kind zo lang mogelijk bij zich te willen houden?
Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Ja. Weet ik niet. Egoïstisch is wel een beetje een groot woord. Als
maar het
je...
is natuurlijk hartstikke gezellig.
Ja, het is wel gezellig. En ik kwam ook vaak in het weekend gewoon nog naar mijn ouders toe op mijn fietsje. Dus dat was ook hartstikke gezellig.
Nee, maar ik zei dat mijn kinderen gingen ook het huis uit toen ze 18 waren. Ik vond dat heel ongezellig. Ik had echt empty nest.
Ja, mijn broertje zat er nog, dus die hadden ze...
Oh, dat was de compensatie. Oh, ja. Maar ik vraag het ook even aan Jikke. Ouders na een x-aantal jaren opvoeden... hebben ze toch ook gewoon recht op hun eigen leven? Je hoorde het ook een beetje net in dat stukje wat Mirjam aan al die ouders vroeg. Toch wel prettig dat ze weg zijn.
Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat ouders dat zo vinden. Die willen na al die jaren natuurlijk ook hun privacy terug. En het is natuurlijk wel een verschil dat als je kinderen hebt, dan woon je samen met echt kinderen. Op het moment dat die kinderen ouder worden, dan woon je gewoon met meerdere volwassenen in één huis. En dan wordt je gezinssamenstelling, dat wordt gewoon anders. En ik zou me dat wel kunnen voorstellen dat ouders op een gegeven moment zoiets hebben van, joh, nu is het al lang genoeg geweest, ga maar weg. Maar het lijkt me ook dat je dat gewoon in overleg met je ouders bespreekt.
Raffaello, is er ooit bij jullie thuis gesproken, toen je 22 was, toen je 21 was, zeg Raffaello, moet je er niet eens aan denken om ons alleen te laten?
Ik heb er zelf aan gedacht, namelijk. Ik ging een bestuursjaar doen en toen was de wens was, kom je ook op kamers wonen in Zwolle. Dus ik kreeg al meteen een aanbod en ik ging kijken van, is het wat? Nou, het was dus niks eigenlijk. Het is meer een woonwens voor mij natuurlijk. Dus ja, toen heb ik zelf dus die berekening gemaakt van, wat win ik er nou eigenlijk mee? En dat was echt minimaal. Vandaar dat ik eigenlijk gewoon niet op kamers ben gegaan.
Jij was de calculerende jongeling. Eens even kijken hoe het met de calculerende dames in Londen gaat. Andy, volgens mij loopt het tegen het eind van de 5000 meter.
Als je goed luistert, gaan we over een paar seconden de bel voor de laatste ronde krijgen. Voor, daar is hij, de bel voor de laatste ronde voor twee dames. Voor de koploopster Ayana en Obidi. Het zijn twee races in één. Maar vlak daarachter, een meter of 30 erachter, drie dames. Kipkemboy, Kenia, Tefri, Ethiopië en Sifan Hassan. En die zullen gaan strijden om het brons. Want het goud gaat tussen Ayana en Obidi. Die zitten in de laatste ronde en Obidi gaat er vandoor. En dat zou heel verrassend zijn. En ook Sifan Hassan gaat er vandoor. En Sifan Hassan probeert weg te komen bij Kipkemboy en bij Tefri. En ik kijk naar twee races. Maar wat een mooie sprint is dat van Sifan Hassan. Ze neemt 5. Ze neemt 10 meter voorsprong richting de bronzen medaille. Het zou geweldig zijn als ze dat zou lukken. Wat heel knap is Helen Obidi, vorig jaar zilver in Rio, is weggelopen bij de grote favoriete Ayana. Hier wereldkampioen op de 10.000 geworden. En dan kijk ik daarachter en daar komt Sifan Hassan als een speer door de bocht. En die gaat het nog knap gevaarlijk maken voor die tweede plaats. Want ze is helemaal ontketend. Ze haalt helemaal van achteraf een medaille. Het is net iets te laat voor een zilveren. Maar wat een prachtige bronzen medaille komt er nu over de finish voor Sifan Hassan. De armen gespreid. Het oranje is binnen. Eerste plaats voor Obidi. Tweede Ayana. Maar een bronzen medaille. Wat een toetje voor Nederland is deze 5000 meter. Met Sifan Hassan. En wat knap van die Sifan Hassan. Dat ze die tegenvaller op de 1500 meter. Op zo'n geweldige manier weet goed te maken. Een bronzen medaille voor Sifan Hassan op de 5000 meter.
We hebben weer brons, want opeens is het dan weer we. Een prachtige prestatie. En dank Andy voor je verslag van de 5000 meter bronzen medaille voor Sifan Hassan in Nederland. Toch even nog een ander aspect, Jikke. Jij bent politiek actief. Vind je dat studenten in een stad meer politiek actief moeten worden? En dus daar ook moeten wonen?
Studenten die zijn natuurlijk net zo goed als ieder ander in een stad, inwoner van de stad. Over het algemeen vind ik dat mensen sowieso meer politiek geëngageerd zouden moeten zijn. En vooral ook omdat wij er natuurlijk niet voor onszelf zitten. Hè. Wij zitten er om de studenten vertegenwoordigen, in het geval van studenten in de stad dan natuurlijk. Dus iedereen zou zich daar meer voor moeten interesseren, dat vind ik wel, ja.
Nou, de vraag is meer, stel, je woont nog thuis.
Mm-hmm.
38 minuten van waar je studeert. Kan je dan maatschappelijk of politiek actief zijn in de stad waar je studeert? Of is dat eigenlijk onmogelijk?
Nou, je zou natuurlijk sowieso de studentenpolitiek in kunnen gaan. Dus in een universiteitsraad of in een medezeggenschapsraad, zoiets. Dat kan zeker. Dan ben je natuurlijk ook politiek actief. Volgens mij is het wel zo dat als je actief wil zijn in een gemeenteraadspartij, moet je wel ook daar wonen. In ieder geval als je een zetel wilt bekleden. Dus dan wordt het natuurlijk lastig.
Raffaello, is de politiek iets voor jou?
Nou, ik heb zelf SOZ gedaan. Dat is de tegenhanger van GSB, wat er in Groningen is. En dat heeft ook gewoon betrekking met politiek in principe. Dus ja, het heeft wel gewoon raakvlakken. Ja, ik zet me ook graag in voor student. En dat kon ik wel vanuit Dronten. En ik was ook heel vaak in Zwolle aanwezig.
Oké, dan gaan we nog even naar het allereenvoudigste onderwerp. En dat is gewoon het geld. Dus Stijn, met dat nieuwe stelsel is het vooral niet meer te betalen. Zeggen studenten, wij blijven lekker thuis wonen. Het scheelt gewoon een hoop geld. Raffaello heeft ook gecalculeerd. Is dat niet eigenlijk zo dat de overheid iets anders zou moeten doen om studenten toch weer bij hun ouders weg te trekken? Goedkopere studentenkamers of wat dan ook, subsidiëren?
Dat kan een optie zijn. Of overbrengen aan studenten wat de meerwaarde is. Ik zou zelf, ik sta zelf graag in de afwas om mijn studentenkamer uiteindelijk te financieren. Dat is mij heel erg waard. Maar ik kan me voorstellen dat het een drempel is. Dus
de overheid mag daar zeker meer aandacht aan besteden. Want het is een enorme investering.
Luca, vind je dat de overheid zich er überhaupt mee moet bemoeien?
Met studenten? Of?
Ja, nou, met studenten mogen zich wel enigszins bemoeien. Maar met of ze thuis wonen of niet thuis wonen. Ik bedoel, wat gaat het die overheid aan?
Nou, ik vind niet dat ze er zich echt zo direct mee moeten bemoeien. Maar ik vind dus wel dat het leenstelsel wel weer afgeschaft mag worden.
Want?
Ik denk dat je mensen veel sneller overhaalt om gewoon uit huis te gaan als ze al een bedrag van de overheid krijgen. En daarmee stimuleer je wel om op kamers te gaan.
Maar even over dat leenstelsel, wat je er ook van vindt. 30 jaar geloof ik mag je erover doen om het af te betalen, renteloos. En daarna worden nog kwijtgescholden ook zo. What's the problem?
Ik heb niet heel veel bijgeleend, dus mijn studieschuld is nu niet heel hoog. Maar als je vanaf nul af aan begint en daar wel echt full pool bij moet lenen, ja, dan is je studieschuld gewoon heel erg hoog. En dan loop je gewoon achter. En ook met financieringen later voor je huis en dat soort dingen.
Oké, van Stijn vragen. Niet de onbelangrijkste man hier in Groningen. Afschaffen, dat stelsel?
Nee, ik denk dat het heel goed is. Ik ben wel voor het leenstelsel. Maar wellicht vormen van studentenhuursubsidie, dat zou denk ik een betere optie zijn.
Ze zitten nog te formeren, dus je kan daar enige invloed op hebben.
Ja, als u het hoort, doe er wat aan.
Nou, ze zitten geloof ik al 5-6 maanden te formeren. Dus dat zou een half jaar kunnen duren. Dus doe er wat aan, zeg je, met dat soort maatregelen.
Ja, dus stimuleer vooral het uithuis gaan van studenten. Vooral als ze het zelf willen. In ieder geval de drempel zo laag mogelijk maken.
Hey, vallen kinderen van, laten we maar zeggen, armere ouders, lage sociale klassen met dit financiële systeem niet te veel buiten de boot?
Nee, ik denk dat je alle kansen krijgt in Nederland. Dat studeren enorm goedkoop is. Vergeleken met al onze andere landen is het heel betaalbaar. Dus heel uitnodigend. En dat gecombineerd met de mogelijkheid om renteloos te lenen is denk ik een hele goede combinatie.
Helins, je bent tot je 28e thuisgebleven. Heb jij kostgeld betaald of zo? Of heb je niets?
Nee, maar nou, ik wil eigenlijk nog even reageren op Stijn. Want ik ben het echt totaal niet met je eens dat Nederland een goedkoop land is om te studeren hier. Want ik heb bijvoorbeeld ook in België gestudeerd, maar daar is het collegegeld echt veel minder.
En in Scandinavië, daar is het nul. Maar vergeleken met heel veel landen denk ik dat we het nog steeds heel goed doen.
Je bent het niet met Stijn eens, maar je ontweek aardig de vraag.
Ja, sorry.
Jij hebt gratis thuis gezeten dus, toch?
Ja, zo zou je dat kunnen zien.
Was dat ook een reden om thuis te blijven of heeft dat eigenlijk nooit gespeeld?
Nee, eigenlijk niet zozeer. Ik vind ook meer dat het studeren gaat meer om een toekomst opbouwen. Voor jezelf, voor je toekomstige gezin, voor dat. En dat vind ik ook een belangrijke focus.
En valt het je tegen? Want inmiddels ben je wel het huis uit.
Ja.
Vallen de uitgaven je tegen of valt het eigenlijk wel mee?
Nee, ik denk dat ik al redelijk realistisch en nuchter zicht had op de administratieve kant van het op jezelf wonen. Ja, zeer zeker.
En dat is op zich geen probleem. En Mino, is dat bij jou? Want op je 17 het huis uit betekent dat je ook, neem ik aan tenminste, het allemaal zelf moest betalen.
Ja, klopt. Ik moest alles zelf betalen. Maar ik zit wel ik kom wel uit een gezin waarbij de financiële bijdrage nog wel geldt. Dus ik kreeg per maand nog wel gewoon €300 wat ik niet hoefde te betalen. En daarmee heb ik dus vorig jaar deels mijn huur betaald. En dit jaar kan ik daar geheel mijn huur mee betalen.
Waren je ouders zo boos dat ze zeiden, zoek het allemaal zelf maar uit, wij dragen niet bij?
Nee, ze kunnen zelf gewoon niks bijdragen. Dat is gewoon bij hun financieel niet mogelijk.
Dat lukte gewoon niet. Jekke, als je weer mocht kiezen.
Ja.
Je wordt over 2 weken 24. Zou je dan toch weer op je 18 in het huis uitgaan?
Jazeker. Ja, gelijk.
Goed, duidelijk. Ik dank jullie allemaal. Ik dank ook de gasten van Marianne. Ik dank Andy voor zijn commentaar. En ik dank natuurlijk jou, Walter, voor je prachtige muziek. En ik dank Vindicat voor de gastvrijheid op het beroemde balkon aldaar. U gaat de Martini-toren niet meer horen, want wij zijn er doorheen. Discussieer nog met ons mee op Twitter met hashtag kwesties. Tot zover deze uitzending. Zometeen Radiodag, de derde documentaire van genomineerden voor de NTR Radioprijs 2017. Ik wens u een prachtige zomeravond.
Op zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en eenvoudig op Conrad.nl. Techniek begint hier.
In 1927 begon onze grootvader, Pake Roelf, bij Avec met bedden op maat. Speciaal voor in de Friese bedsteden. Nu, 90 jaar later, maken wij bij Avec nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boxsprings. Met liefde en vakmanschap voor u op maat gemaakt. Voor de dichtstbijzijnde dealer kijkt u op avecbedden.nl.
Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar konrad.nl. Techniek begint hier.
Leiderschap gaat altijd over jezelf kennen.
Ik was er gewoon te obsessief mee bezig. Het moest lukken, weet je wel. Waardoor je jezelf heel veel stress oplegt.
En voor ik het wist had ik klanten, zeg maar. En daar schrok ik wel van, ik had nog geen bedrijf.
De gedachte dat je een bedrijf helemaal in je eentje kan opzetten en dat helemaal succesvol maken, dan heb je het gewoon helemaal fout.
Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Dat is Groeifactor, het inspiratieplatform van MKB Brandstof. Beluister alle gesprekken waar en wanneer je maar wil op groeifactor.nl. Groeifactor, beweegt ondernemers.
Met Lars Kepler op het hoogste dakterras of naar het strand met Saskia Noord. Je kan het met bol.com. Want met het Kobo Plus e-book abonnement hoef je nooit meer voor je vakantie te bedenken welke boeken je meeneemt. Kies voor maar €9,99 per maand onbeperkt uit de 80.000 boeken op je smartphone, tablet of Kobo e-reader. Ga nu naar bol.com en lees de eerste 30 dagen gratis.
Ondernemers denken misschien niet zo snel aan Telfort.
Maar Telfort wel aan ondernemers. Want Telfort Zakelijk biedt altijd precies wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld hosten telefonie. Dan maakt het niet uit of je soms meer of minder medewerkers in dienst hebt. Want het aantal vaste lijnen kun je elke maand uitbreiden of juist opzeggen. Ga voor meer informatie naar telfort.nl/zakelijk. Doe je voordeel mee. Telfort Zakelijk.
NPO Radio 1.